Thank you. Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst die in het teken staat van dankstond voor gewassen arbeid. Voorganger is onze eigen predikant dominee Stauchie en de organist is de heer Arjan den Oude. Ziekenhuispatiënten, de heer Henk Verhagen is opgenomen in hospice De Regenboog in Rotterdam. De bloemen gaan vanmorgen als groet en ter bemoediging naar mevrouw Zekeres van Oudheusden en mevrouw Bootsma van Wijngaarden. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst voor in de kerk. Collectes zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Tweede extra collecte voor de begroting 2024 van de kerk. Vandaag vindt de tweede extra collecte ter dekking van het tekort op de begroting 2024 van de kerk plaats. Over de noodzaak en het belang van deze collecte bent u de afgelopen week via kerkklanken geïnformeerd. Gesterkt in het vertrouwen dat door u als gemeente telkens weer wordt voldaan aan de oproep tot overvaardigheid, wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing is vanmorgen uit Prediker 5, vers 9 tot 19 en Lucas 12, vers 13 tot 21. En het intochtslied is lied 910, vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u een gedeelte uit Prediker 5 en Lucas 12. De dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 en 2 van lied 910. Wensen wij elkaar hier en alle die met ons verbonden zijn, op welke wijze ook, een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. dankdienst vandaag. De biddagdienst viel in de lijdenstijd. Toen hebben we met elkaar nagedacht over, we hebben een hoge priester, tot wie je altijd mag naderen voor barmhartigheid en genade en hulp. En vandaag wil ik nadenken met u en jullie over rijk zijn in God. Maar we gaan eerst weer zingen, Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Wij willen vanmorgen ons geloof belijden met woorden uit de Heidelbergse catechismus. We zetten hoog in aan het begin van de dienst met zondag 9 en 10. En ons antwoord daarop is een loflied op God en zijn schepping, lied 978. Aan u behoort, o Heer de Heere, de aarde met haar wel en wee. Wij zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis 978, 1, 3 en 4... Zullen we gaan staan voor de geloofsbelijdenis en het lied. In zondag 9 vragen de opstellers van de catechismus: wat geloof je als je zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde? En het antwoord is, dan geloof ik dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus mijn God en Vader is. Hij heeft hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niets geschapen. Hij houdt ze in stand en regeert ze door zijn eeuwige plan en voorzienigheid. Ik vertrouw vast op hem. Ik twijfel er niet aan dat hij voor mij zal zorgen en mij alles zal geven wat lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeilijke leven toedeelt, gebruikt hij voor mijn bestwil. Hij kan dit doen omdat hij de Almachtige God is. Hij wil dit doen omdat hij een trouwe vader is. En wat bedoel je als je zegt dat God voorzienig is, de voorzienigheid? Dat is de Almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor hij als met zijn eigen hand zorgt voor hemel, aarde en alle schepselen. Hij bestuurt ze zo dat niets bij toeval gebeurt, maar we alles in dit leven uit zijn vaderhand ontvangen. Bomen en planten, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle andere dingen. En wat hebben we eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en nog steeds door zijn voorzienigheid zorgt? Dit, dat we in alle tegenspoed geduldig zullen zijn, in voorspoed dankbaar. En voor de toekomst vertrouwen we op onze trouwe God en Vader. Geen schepsel zal ons van zijn liefde scheiden. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, zo kan het zomaar zijn dat het aardse leven goed is. Bij momenten, dagenlang. Of misschien kunnen we zelfs terugblikkend zeggen, wat is het een goede periode geweest sinds middag. We danken u dat we hier kunnen zijn om daarover na te denken. En onze dank voor u uit te spreken. U U zet ons stil door ons steeds weer een rustdag te geven. Door steeds weer te vragen naar ons hart, naar ons geloof. Heere, u weet hoe makkelijk wij onder de maat van uw roeping leven. Dat we wennen aan wat we hebben in plaats van dat we er verwonderd over zijn. Dat de dankbaarheid er zo vaak bij inschiet. Dat de zorgen zo vaak groter zijn dan onze dank. Heere, u kent onze vragen over het leven, in het bijzonder als we het moeilijk hebben. En u weet dat dat soms ook ons brengt tot vragen over u. Wat is dankbaarheid een kwetsbaar iets? En daarom zeggen we u dank dat u ons dit uur geeft van samen zijn, van online verbonden zijn, van stil worden voor u en horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, u bent de bron van alle goeds. U bent goed tot in eeuwigheid, zingen we. En we bidden u dat u ons daar deel aan wilt geven. Dat u ons omkeert naar u. Dat u ons vernieuwt. Dat u ons nieuwe kracht geeft voor het leven met u en met elkaar. Heere, wilt u uw Heilige Geest in ons midden uitstorten, iedere keer weer. Wilt u dat doen op alle plaatsen waar vandaag uw woord opengaat. In huizen, in gevangenissen, in ziekenhuizen, in kerken wereldwijd. Uw woord is niet gebonden. Dat weten wij ook hier, in dit gebouw waar generaties ons voorgingen in bidden en danken. Heere, raak ook ons aan met uw genade en liefde en zegen ons om Jezus wil. Amen. We zijn toe aan het moment om het lichtje aan te steken en de inleiding op de schriftlezing te hebben. Volgens mij is Esther lekker bezig, dus ik zal haar maar niet vragen om hier. Esther is het, hè? Ik zei het de vorige keer fout. Sorry daarvoor. Ik ga de ouderling van dienst vragen om het lichtje aan te steken dat ons verbindt met de kinderen in ons midden en in ons hart. Wat fijn dat we het zo kunnen zeggen. Dank. De vraag die ik had was ook meer 18 plus, dat moet ik wel zeggen. Want ik zei net al, we gaan het hebben over rijk in God. En over God hoop ik natuurlijk in de preek weer meer te zeggen. En ook over rijk, maar wanneer ben je rijk? Het zou interessant zijn om dat van elkaar te weten. Wanneer, ja, voel je rijk of ben je rijk? Hoort daar een bepaald spaarpotje bij of een bepaald geldbedrag? Ik ben eens gaan googlen en een hoogleraar heeft aan mensen gevraagd, wanneer vind je iemand nou echt rijk? En gemiddeld kwam het bedrag uit op, nou, 3 miljoen. Dan kun je echt wel rijk zijn. Nou, daar zijn we allemaal ver vanaf, ben ik bang. En ik dacht ook, hoe kom je er eigenlijk bij? Misschien 1 miljoen voor een huis, 1 miljoen voor leuk en 1 miljoen voor anderen, hoop je dan? 3 miljoen is genoeg om een zeer welvarend leven te leiden. Nou, ik hoop dat we daaronder toch ook happy zijn. Want de vraag is ook wel, is het nou zo, hoe rijker, hoe gelukkiger? Dat is een heel eind zo. En sommigen onder ons zijn hun leven nog aan het opbouwen. Die zeggen, ik zou misschien al met 1000 heel blij zijn, zomaar. Maar die lat komt ook wel hoger te liggen, als je aan het sparen bent voor een huis of als je je kinderen goed wil doen, meeleven. Maar er is ook onderzoek gedaan. Wanneer neemt je geluk nog toe en wanneer blijft dat een beetje hetzelfde? Nou, het gemiddelde is dat je geluk toeneemt totdat je ongeveer 75.000 euro op de bank hebt. En daarna word je niet stukken blijer. Nou ga ik niet rondkijken of u knikt, dat ken ik. Maar dan neemt je geluksgevoel, dat groeit niet per miljoen nog verder. Dat is misschien wel een bemoediging als je bang bent dat je de miljoen nooit zult halen. Er is een bovengrens aan een geluksgevoel. Nou, dat even als getallen. Maar nu, wat zegt de Bijbel over rijkdom en over gelukkig zijn? En daarvoor putten wij uit het boek, dat had u vast verwacht, waarin over die dingen wordt nagedacht. Het boek Prediker. Prediker 5 wil ik eerst lezen. Prediker 5, vanaf vers 9 tot en met 19. En ik dacht, ik zoek nog een oud-testamentische tekst daarover. Maar die zingen we. Wij zingen na deze lezing Psalm 37, vers 2 en 3. Prediker 5. Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien, die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt rampzalig af, want één tegenslag vaagt al die rijkdom weg. De zoon die hij verwekt heeft, blijft met lege handen achter. Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee. Het is, ook dit, triest en ellendig, maar zoals hij is gekomen, zo keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens, dat hij zwoegt voor wind? Alle dagen van zijn leven brengt hij door in duisternis. Heel zijn bestaan is vol ellende en verdriet en vol ontevredenheid. Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens, wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon, gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. hoorde u wat voorzichtig zingen. Dat begrijp ik, we zingen hem niet vaak. Maar de tekst, hè, die begrijpt hij. Nou ja, die vond ik er erg mooi bij passen. En ik ken hem omdat het de trouwtekst van mijn opa en oma was. Wentel uw weg op de Heere. Hij zal het maken. Zo'n houten bordje in de slaapkamer. Dat klinkt dan mee als je staat te zingen. Maar nu de evangelielezing. Lucas 12. Vanaf vers 13 tot en met 21. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, vermaak je. Maar God zei tegen hem: Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Dat is de lezing van het evangelie. Met name over dit gedeelte wil ik preken. Na de verkondiging zingen wij Psalm 73, vers 10 en 11. Wie heb ik in de hemel, Heer, wat kan op aarde mij bekoren? Psalm 73, vers 10 en 11 is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Het is enorm druk rondom Jezus. Hij onderwijst en bemoedigt zijn leerlingen en velen luisteren mee. God vergeet jullie niet, zegt Jezus. Wees niet bang voor vervolging. De Heilige Geest zal jullie helpen. Maar dan als uit het niets een stem in de menigte: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij delen. Het lijkt opeens wel een aflevering van de rijdende rechter. Of van het familiediner. En wij zijn de geïnteresseerde omstanders. Welk oordeel zal hij vellen? Wie van de twee broers zal gelijk krijgen? Degene die de erfenis heeft? Of degene die een deel van de erfenis begeert? Nou, die broer die heeft, is niet in beeld. En de broer die een beroep doet op Jezus, ook maar even. Maar we herkennen de vraag. Uit eigen bittere ervaring, of omdat je zegt: Ik heb het wel eens meegemaakt, dat zo leefde. Dat verlangen naar recht in plaats van onrecht. Naar eerlijkheid. Naar de erkenning dat ook jij een kind bent van de erflater. Juist rond een erfenis blikken erfgenamen terug op hun plaats in het gezin. Werd ik gezien? Was er waardering voor wat ik deed? Heb ik de verwachtingen waargemaakt? Die zijn mijn ouders geweest voor mij. En dan kan een erfenis alsnog een bevestiging zijn van de plaats die je had. Of misschien verlang je juist naar de erfenis als een vereffening, omdat je de erkenning zo gemist hebt. Is dat ook het verlangen van die man, die Jezus zomaar in de rede valt? Wil hij erkenning in zijn familie? Zeg tegen mijn broer, die erfenis moet hij delen. Nou, hoe zal Jezus reageren? Wat zou u zelf eigenlijk zeggen als u bij zo'n ruzie betrokken werd? Misschien denk je: Jezus is toch geen rechter? Die man is aan het verkeerde adres. Nou, nee, hij is geen rechter, hij is een rabbi. Maar door de grote kennis van Gods wetten, werd aan schriftgeleerden wel vaker gevraagd: spreek recht. En het is mooi dat die man vertrouwen heeft in Jezus. Maar Jezus antwoordde: wie heeft mij als rechter of als bemiddelaar over jullie aangesteld? Of in een oudere vertaling: mens. Wie heeft mij tot rechter over u aangesteld? Mens. Ja, dat zeggen wij wel tegen een vrouw, meestal, hè? Nooit tegen een man. Tegen een vrouw, om haar op afstand te houden. Mens, zeur niet. Maar hier, ik las ergens, Jezus ziet de mens. En hij noemt hem zo om te zeggen: hé, je bent mens. En zoals je nu doet, zo is de mens niet bedoeld. Je bent mens, dus pas op voor iedere vorm van hebzucht. Maar zag je trouwens dat Jezus zich met deze opmerking richt tot hen? Dus niet direct meer tegen die man. Ik dacht, dat is nou echt de goede herder. Dat Jezus die man niet openlijk confronteert. Want die man die staat daar bordevol emotie. Geen wonder, waar een erfenis is, is ook een overlijden. En in rouw, dat weten we allemaal, in rouw ben je soms gewoon niet jezelf. Ja, en toen dacht ik aan deze dankdagpreek en ik besefte weer: jullie omstandigheden maken ook uit voor hoe je naar deze dankdagpreek luistert. Niet iedereen heeft een goed jaar achter de rug. Of sinds middag goede maanden. He, alleen al in ons midden zijn sinds middag 11 gemeenteleden overleden. En meerdere van jullie vertelden van ziekte of van overlijden van familieleden. Er zijn gemeenteleden ziek, ernstig ziek. En anderen zeggen: ik voel me ouder, kwetsbaarder. We hebben zorg over de kerk, over de maatschappij, over Israël, over Amerika en nog meer. En dan is het soms gewoon moeilijk om te danken. Dan zou je eerst geholpen willen worden of hulp willen zien. En misschien dacht je ook wel: waarom helpt Jezus die man nou niet? Het zou zo goed zijn als die twee broers zich zouden verzoenen. Daar is hij toch ook voor gekomen? Ja, u hoort het voorbehoud aankomen, maar weet u nog, we hadden het van de zomer over Samuel die naar Isaï ging om een van zijn zonen te zalven. En Samuel dacht steeds: wie zoon is het? Maar God zei: de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. Die mensen om die man heen kijken misschien naar hem van: ja, ja, dat snappen we. Maar Jezus ziet het hart van deze man. Wat daarin leeft. Wij weten dat niet van die man. Maar wij begrijpen het uit Jezus' woorden. Deze man komt om eigen voordeel. Het lijkt erop dat hij het gezag van Christus wil misbruiken om zichzelf te verrijken. Want Jezus gaat het hebben over hebzucht. En hij vertelt een gelijkenis om het gevaar van hebzucht verder uit te werken. En dat is een boodschap voor die man. En misschien denk je: hé, het is vermanend, ja. Het is waarschuwend, ja. Maar Jezus doet het, hè. En Jezus is de heiland. Degene die heel maakt. Hij pakt niet de symptomen aan. Zo van: ik regel die erfenis voor jou. Maar hij werkt aan de oorzaken. Mens, wat bezielt je? Hij wil hem genezen van die kwaal, van die hebzucht. En dat doet hij door een gelijkenis te vertellen. En ik vroeg me af, haalt u door welk punt Jezus nou wil maken met die gelijkenis? Het verhaal is niet moeilijk, denk ik. Er is een rijke man, hij heeft een rijke oogst, hij wil grotere schuren bouwen. En dan zegt hij: dan, als ik dat gedaan heb, zal ik tegen mezelf zeggen: nou, nou is er genoeg, eet, drink. Ik hecht eigenlijk meer aan de MBG-vertaling. Die is net zo letterlijk als de Naardense Bijbel. Er staat: ik zal zeggen tot mijn ziel. Daarom begonnen we ook met Psalm 146. Zing mijn ziel. Maar hier horen we: ik zal zeggen tot mijn ziel. Ziel, je hebt vele goederen. Rust uit. Wees vrolijk. Wat is nou het punt dat Jezus wil maken? Nou, dat is niet, je mag niet hard werken. Ook niet, joh, doe niet zo doortastend, jij met je schuren bouwen. Ook niet zijn groeiende rijkdom. Wel het gevaar van de hebzucht. Dat is het punt dat Jezus wil maken. Ben je rijk aan hebzucht, dan ben je onwijs. Want hebzucht en God dienen gaan niet samen. Kennelijk merkt Jezus aan die man, wat is die druk met verzamelen, verzamelen en dan een onbezorgde toekomst. Ik zal tot mijn ziel zeggen, maar God zei, God zegt ook wat, dwaas. De man spreekt tevreden tot zijn ziel, maar God zegt, die ziel neem ik vannacht nog van je weg. Ik vorder hem terug. Dat is wat. Je kunt van alles plannen en eigenlijk weten we dat allemaal, dat je van alles kunt plannen. Maar je leeftijd heb je niet in eigen hand. Wij hebben ons leven te leen gekregen. En op een dag zegt God, en nu wil ik het geleende terug. Ook al heeft een mens nog zoveel, zegt Jezus, zijn leven bezit hij niet. En misschien hoef ik dat helemaal niet tegen u te zeggen. Zegt u, ik weet al lang dat het niet maakbaar is. Ik denk dat zelf ook zo vaak. Dat bijna niets maakbaar is. De toekomst niet. Je omstandigheden amper. Je gezondheid al helemaal niet. En hoe oud je wordt ook niet. En die man denkt heus wel na hoor. Ik zet hem niet weg als een onbenul. Maar hij is kortzichtig. Hij is alleen druk met zichzelf. Ik zal mijn schuren. En misschien zeg je, maar ik herken me gewoon in die rijke man. Ik werk ook hard, of ik heb hard gewerkt. Ik plant, ik droom van de groei van een bedrijf, van mijn inkomen. Ik hoor dat er nog een hoop bij kan netten in dat voorbeeld. Je investeert, je werkt over. Dat is niet fout. We moeten werken. We mogen dromen. En het is ook niet erg als je rijk bent. Dat kan zomaar zegen van God zijn. Het is erg als je niet rijk bent in God. Je bent arm, zegt Jezus. Als je nou nooit eens rekening houdt met de dag waarop je aan God moet teruggeven wat hij je heeft geleend. Je talenten, je leven. Paulus schrijft aan Timotheus, weet je Timotheus, wij hebben niks in de wereld gebracht. We kunnen er ook niks uit meenemen. En of we hier nu zitten met groot of klein bezit, vol dankbaarheid of juist niet, Jezus vraagt ook aan ons. Voor wie zijn je spullen? De schatten voor wie je, die je hebt opgeslagen. Toen die man dacht, nou begint het. Toen eindigde het. God sprak en vroeg het terug. En dan moeten we opletten dat deze gelijkenis eigenlijk niet gaat over Gods oordeel over je leven als je sterft. Daarover gaan andere gelijkenissen. Want eigenlijk wil Jezus zeggen, het leven van die man is nu al een verloren leven. Hij is in de houtgreep van de hebzucht. En dan ben je een mens zonder God. Dus het punt van deze gelijkenis is het gevaar van de hebzucht. En misschien zegt u oprecht, dat heb ik niet. Maar dan is de vraag van deze gelijkenis ook, ben je wel rijk in God? En ik kan me zo voorstellen dat je toch al meeluistert en denkt, ik ben toch liever rijk dan arm. En dat snap ik. Armoede is een grote beproeving. Sommigen van u hebben door hard werken en zegen komen van heel ver. En anderen zeggen, het blijft zorgelijk. En dan hoeft er maar dat te gebeuren of je hebt zorgen. En die nemen je in beslag. Armoede kan tussen jou en God komen in te staan. Dat kan zomaar. Maar voor zover het in je vermogen is, laat dat niet gebeuren. Maar ook als je hier welvarend zit, laat de rijkdom niet tussen God en jou komen in te staan. We zijn ons leven maar aan het verbeteren, persoonlijk en maatschappelijk. Maar de dankdagvraag is iedere keer weer, en hoe is het? Ben je ook dichter bij God gekomen? U weet, ik hou van geschiedenis en ik dacht deze week ook, We hebben zoveel uitvindingen en apparaten die ons meer tijd beloofden. En we hebben het alleen maar drukker. Al het werk moest efficiënter, want dan zouden we minder kunnen werken. In de jaren 70 werd gedacht over een 20-uurige werkweek. Nou, we werken nog even hard. En soms evenveel als vroeger. We zijn drukke mensen. Soms gedwongen, even vaak uit eigen keuze. We leven soms alsof we niet zullen sterven. Altijd maar bezig. En soms ben ik voor mezelf wel eens bang dat als de dag van het sterven komt, dat ik misschien moet zeggen: heb ik nou wel echt geleefd? En daarom ben ik blij dat we dankdag houden. Om de vraag aan je ziel te stellen: ziel, je bent druk, hè, maar ben je nou ook rijk in God? Waar ligt je rijkdom? Je bent rijk in God als je in Hem vindt wat je nodig hebt. Geloof, hoop, liefde, maar ook hulp en kracht voor het leven van iedere dag. De NBV vertaalt: dan ben je rijk bij God. Alsof je steeds in zijn nabijheid bent. En dat zijn we eigenlijk ook. Hij is bij ons. Wij zoeken hem. In gebed, wij zijn bezig met de dingen van onze Vader in de hemel. Wij proberen zijn wil te doen, zijn geboden. We proberen Christus na te volgen. Dus rijk in God, rijk dichtbij God. En in het Griek staat er rijk naar God. In het Nederlands klinkt dat niet, zo zeggen wij dat niet. Ben je rijk naar God? Maar we horen misschien wel dat het ook mooi is om het zo te zeggen. Want we zijn aan het leven in een richting. En welke richting gaan we op? Je bent druk, maar ben je in die drukte georiënteerd op Hem? Je praat en je appt en je doet met iedereen. Maar wees je je ook afhankelijk van het woord van God? Je spaart en je geeft uit, maar ben je ook rijk in Hem? Is er die connectie? Dat je zegt: mijn leven is best ingewikkeld soms, behoorlijk. Maar ik weet mij rijk met wat ik van Christus mag ontvangen. Verzoening, vergeving, vaderlijke zorg. En in dat besef hoef je ook niet alles krampachtig naar je toe te halen. Wij hebben een hemelse Vader die weet wat we nodig hebben. En dat is een hele belijdenis. Als je dat kan zeggen: we weten dat we een Vader hebben die weet wat we nodig hebben. Want er zullen dagen zijn dat u eerder zingt: waar is God op wie ik bouwde? Maar wij zijn mensen met een bestemming. En dan kun je het hopelijk toch weer zingen: ik weet aan wie ik mij vertrouw. Dat. Want ik geloof echt dat rijk zijn in God, bij God, naar God, dat dat ook mogelijk is terwijl je echt zorg hebt om de wereld om je heen. Wij leven in een maatschappij van God los. Het evangelie klinkt net als in de tijd van Jezus, in een wereld vol kwaad, vol onrecht en duisternis. Daar doen wij niets aan af. De tijden zijn zorgelijk, zoals altijd. Maar hier belijden wij samen: wij hebben goede moed. Want wij delen in de aan Israël geschonken verwachting. In al die profetieën waarin God spreekt: troost. Er is troost, mijn volk. De Heere zal komen tegen de sterkte. Tegen de sterke. Zijn arm zal heersen. Jesaja zegt: als hij komt, is zijn loon bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Arbeidsloon. We leven van genade. En tegelijk doet het ertoe hoe we leven. Maar wij hebben een herder die de lammeren in zijn armen vergadert. Die de zogende zachtjes leidt. En dat wetend beseffen we weer: het perspectief is zoveel groter dan die wereld waarop van alles gebeurt. Christus is gekomen. En hij komt. En Paulus schrijft over hem aan de christenen in Korinthe: u kent toch de liefde die Christus ons gegeven heeft? Hij was rijk, maar hij is arm geworden om u, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. De maatschappelijke zorgen gaan niet buiten ons om. Ik kom wijsheid tekort om ze te duiden. Maar we delen erin, want we zijn christenen, maar ook dorpsgenoten, landgenoten. Maar wij zijn niet zonder hoop. Wij zijn niet zonder God. Christus heeft ons leven verzoend met God. Wij zijn op weg met een bestemming. We zijn hier medeburgers van alle mensen. Maar wij zullen medeburgers mogen zijn in het koninkrijk van God. Dat is toekomst. Dat is rijkdom. En ja, dat gunnen we iedereen. We zouden hier op alle plaatsen wel iemand willen hebben om daartegen te zeggen. Weet je, de Bijbel zegt als de aardse tent wordt afgebroken, je lichaam, je leven, dan krijgen wij een woning van God in de hemel. Dit aardse bestaan is het niet. Het is fantastisch, het is geweldig, het is moeilijk. En daarna is er nog een leven. En daarom geloof ik dat Jezus indirect tegen die man zegt, man, bekeer je. Je leeft alsof je leven tot je bezit behoort. Zeg tegen je ziel, dit zal ik doen. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zal hij mij erbij geven. Wees niet bang. Er is niet zoveel belangrijk. Leven tot eer van God. Delen van wat je hebt. En daarbij gaat het niet om de hoeveelheid, maar om je gerichtheid. We hebben nog veel om voor te danken. Dat geloof ik echt. Wij leven niet in Gaza, of in Afghanistan, of in Iran. Hoeveel landen zijn er niet waarin het gevaarlijker is dan hier? Waar de mensen het slechter hebben dan wij. Bij ziekte is er zorg. Bij praktische problemen is er meestal hulp en God geeft ons aan elkaar. Hier en online, als leden van de gemeente. En hij geeft ons tijd. Tijd om na te denken over de vraag of we rijk zijn in God. En hij zegt erbij, zoek mij, terwijl ik mij laat vinden. Want God is een God die hoort. Wij mogen ons hart bij hem uitstorten over alles waar we mee lopen. Ben je bitter over misgelopen kansen of misgelopen erfenissen? Ben je bitter omdat je onrecht is aangedaan? Er is een God die hoort. En ben je verdrietig omdat je leven eindig is? Omdat je liefste steeds verder achteruit gaat? Er is een God die hoort. Vind je je leven maar ingewikkeld of maken anderen om je heen het ontzettend ingewikkeld? Ben je in rouw om wat niet meer kan? Om iedereen die je moet missen in je leven? Er is een God die hoort. Ga steeds tot hem om hulp en om raad. En laten we ook niet vergeten hem te danken voor de rijkdom die hij geeft. En laten we hier blijven komen. Kom terug om samen te zingen over de rijkdom die hij geeft. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Of misschien iets meer verstild, maar evenzeer gemeend. Het is mijn ziel en zaligheid te zijn bij God die zelf mij leidt. Amen. Gemeente, volgende week hopen we in de Eben-Haezer-kerk het heilige avondmaal te vieren. En ik wil daar ter voorbereiding kort bij stilstaan. We hebben inmiddels 3 keer gezamenlijk avondmaal gehouden, als ik het goed heb. 2 keer hier en 1 keer in de gereformeerde kerk. En wij vieren het zondag op hun manier, lopend. En ik begrijp het, als dat niet echt uw of jouw manier is. De liturgie is anders. Maar de psalmen en liederen kent u. Daar sta ik voor in. En het belangrijkste, wij gedenken en danken de Heer Jezus, de vaste rots van ons behoud. Het is dit jaar, dit kalenderjaar, ook de laatste keer dat u het heilige avondmaal kunt vieren. En Jezus zelf roept ons om naar zijn opdracht, zijn dood, te gedenken. Wij vieren het heil in Christus, hij voor ons. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En wij leven van avondmaal, totdat we mogen aanzitten aan de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Maar nu al wil Christus troosten en bemoedigen wie in hem geloven. En zijn nodiging is een vraag aan ons: heb je mij lief? Laten we deze week tijd nemen, ook als je nog niet aan mag gaan, om stil te staan bij de vraag: ben ik rijk in God? Is Christus mijn enige troost in leven en sterven? En misschien moeten er nog dingen worden gezegd of beleden naar God of naar je naaste. Ieder die het heil zoekt in Christus mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Wij mogen in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde verkondigen dat onze Heiland voor ons is gestorven. En zo mogen we versterkt worden door brood en wijn. Zijn er mensen of dingen die u hinderen om avondmaal te vieren? Blijf er niet mee lopen. Bid erover, praat het uit, kom erover praten. Zodat we samen avondmaal kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof. En nu wil ik, voordat we gaan zingen en bidden, de voorbeden noemen, want het lied dat ik gekozen heb is eigenlijk een inleiding op het gebed. Dus ik noem eerst dat wij bidden voor de familie, we danken voor de familie Kok-Nieuwekamp, die 55 jaar getrouwd was. Ik heb in het kerkblad iets geschreven dat dit weekend, 80 jaar geleden, de razzia van Rotterdam plaatsvond. Ik weet dat er mensen zijn die daar herinneringen aan hebben, dus wij bidden daarvoor. Wij bidden voor mevrouw Leni Ketting. Als het goed is, luistert ze samen met haar dochter Joyce naar deze dienst. Wij groeten u in Aafje Maastad. Er is vooruitgang, daar danken we voor. Maar er wordt ook gestart met een traject van behandelingen tegen kanker. En daarin bidden wij voor u. Henk Verhagen, u hoorde, het is opgenomen in het hospice. Ook wij weten ons verbonden, Henk en Leni. We bidden om kracht, om Gods nabijheid op deze weg. Maar dit is ook een dankdienst. Wij willen danken, onze zegeningen tellen. En ik weet van minstens 1 gemeentelid dat dit haar lievelingslied is. En daarom zingen wij nu eerst, voordat wij gaan danken en bidden, tel uw zegeningen. Dat is uit Johan de Heer 2:56. Vers 1 en 2, en voor ons staat het op onze zondagsbrief. Grote en trouwe God in de hemel, wij komen tot u om te danken. En wij danken u voor uw evangelie. Dat u, Heere Jezus, gekomen bent om mensen te trekken, te redden, thuis te brengen in het vaderhuis met de vele woningen. Heere, wij tellen onze zegeningen. Open onze ogen, bidden wij u, voor wie u bent en voor wat u geeft. Wij danken u voor de schepping, voor alle bloemen en kleuren waarvan we genoten hebben deze zomer, voor het leven. We danken u voor alle dagen die misschien zo alledaags verliepen, maar die goed waren. De dagelijkse routine thuis, in het werk. Heren, wij danken u voor allen die werken in de agrarische sector en de visserij. Allen die op het ministerie van Landbouw hun best doen. Voor alles dat maakt dat we kunnen eten en drinken. Wij bidden u voor boeren en tuinders en vissers. Voor politici en activisten en bedrijven. Dat ze wijsheid hebben in de omgang met uw schepping en met elkaar. Heren, we danken u voor plezier en vreugde in ons werk. Als de dingen lukten, als ons werk bijdroeg aan een gevoel van nut en waardering. Als het door u gezegend werd. Heren, we bidden u voor allen die het werk zwaar valt. Voor allen die moe zijn, een burn-out hebben. Voor allen die geen werk hebben of niet kunnen werken. U ziet onze moeite en ons verdriet, Heren, opdat we het in uw hand geven. Heren, we danken u voor de mensen om ons heen. Voor familie en vrienden, als we die hebben. Voor de gemeente. Voor alles wat u aan ons geeft. Een dak boven ons hoofd. Veiligheid. U bent ons in dit land wel zeer genadig, dat het al zo lang vrede is. Maar wij bidden u om wijsheid voor allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Want u kent onze zorgen over de wereld. Het Midden-Oosten in brand, Oekraïne in oorlog en zoveel landen meer waar mensen leven in angst, in onveiligheid, in honger en onderdrukking. Heren, ontferm u. Voor Israël bidden wij u om vrede voor Jeruzalem en Gaza. Laat uw woord ook daar het richtsnoer zijn. Voor broeders en zusters die vervolgd worden bidden wij u om kracht, om moed. En we danken u dat uw kerk wereldwijd blijft groeien. Dat uw woord wordt verkondigd, de Bijbel wordt vertaald. En we zien daarin dat u de komende bent, Heere Jezus. Maar dichterbij zien wij ook zoveel onrust in de maatschappij. Vreemdelingenhaat, antisemitisme. Heren, u hebt ons veel verstand gegeven, maar leren van de geschiedenis doen we niet. En daarom bidden we u, ontferm u over allen die in deze dagen bepaald worden. Bij de wereldoorlogen, herdenkingen in andere landen. Bij allen die terugdenken aan de kristalnacht, de opmaat. Naar die verschrikkelijke vervolging van de Joden. Aan alle die terugdenken aan de razzia van Rotterdam. Wat een verdriet, Heren, en wat een pijn, ook nu nog. Sterk degenen die dit hebben meegemaakt. En wees ook met de tweede en derde generatie. Ook zij dragen zo vaak de gevolgen van de wonden van de mensen voor hen. Heren, we danken u voor allen die zich inzetten voor vrede en veiligheid. Voor onderwijs en zorg, zegen alle inspanningen. Heren, u weet het, als we worstelen met armoede, als we pijn lijden, als we verdriet en gemis kennen. En we bidden u voor allen die steeds maar moeten inleveren, energie, het vermogen om zelf dingen te doen. Heren, wilt u ons laten merken dat u bij ons bent en met ons gaat. Wij bidden u voor mevrouw Leni Ketting. We danken u dat u haar moed geeft om te oefenen, om te leven. En we bidden u om uw zegen over het behandeltraject. Dat zij en haar man en gezin zich gesterkt mogen weten op de weg die u met hen gaat. Heren, we noemen u Henk Verhagen. We danken u voor wat u geeft aan rust en aanvaarding. Maar we bidden u voor hem en voor Leni, dat ze iedere dag mogen merken dat u een God bent die hoort. Voor alle zegeningen in de gemeente danken wij u, dat uw woord verkondigd mocht worden, dat de sacramenten mochten worden bediend. Nieuw leven in de gemeente, in families, verjaardagen, huwelijksjubilea. Wij danken u voor het 55-jarig jubileum van de familie Kok Nieuwekamp. U hebt hen gespaard. Wilt u dat ook blijven doen? En de tijd geven voor het leven met u. We danken u voor de toewijding van veel gemeenteleden, voor de diensten, voor de doordeweekse activiteiten. Zegen het werk van hun handen, bevestig het. En zegen ons nu wij ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Schenkt u ons het verlangen en de vrijmoedigheid om uw naam te belijden in woord en daad. Heren, we bidden nu ook in stilte over de dingen die een ander niet voor ons zeggen kan. Wij danken u voor deze dag, voor dit uur in uw huis. Heren, wij prijzen u, want hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. In de schaduw van uw vleugels schuilen wij. Door Jezus Christus onze Heren, want u leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn toe aan het collectemoment. Velen van u geven digitaal, maar het kan ook aan de uitgang. Vandaag zijn er zelfs 3 collectes, maar dat is op een dankdag misschien ook wel passend. Als u veel kwijt wil, is er ook veel gelegenheid. Geef gul, geef naar vermogen. En ons slotlied is een danklied. Dank, dank nu alle God met hart en mond en handen. En we zingen vers 1, 2 en 3. voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.